Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, maar ook de gasten en degenen die meeleven via de livestream. Van harte welkom in deze kerkdienst. Vanmiddag gaat onze predikant dominee F.W. van der Ree voor. De schriftgedeelten die centraal staan zijn Psalm 32 en Matthäus 18, vers 21 tot 35. Ik herhaal, Psalm 32... en Matthäus 18, vers 21 tot 35. Met de verbinding naar zondag 51, de vijfde bede. Het thema van de dienst luidt schuld en vergeving. De collecten, vandaag zijn er drie, namelijk de kerkelijke kast, diaconaat en de poster. Collecten kunt u overmaken op de bekende wijze. Mocht u als gast een bijdrage willen overmaken, kan dat via de bankrekening van de kerk, te vinden via www.pniel.nl. U mag ook uw bijdrage deponeren in de collectezak achter in de kerk. Laten we samen zingen, Psalm 146, vers 1 en 8. Prijs de Heere met blijde galmen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 34, daarvan het 9e en het 11e vers. Het zal in deze dienst gaan over de 5e bede. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat zinnetje uit het Onze Vader dat wij bidden, daar mogen we vanmiddag bij stilstaan, daarover nadenken wat dat nou eigenlijk betekent. Wat bid je dan? En dan gaat het dus over schuld. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, te allen tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. En ook vers 11, de Heer verlost en spaart zijn volk, dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34. Verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen mogen wij ons geloof belijden. En we doen dat met de apostolische geloofsbelijdenis en antwoorden met Psalm 136, daarvan vers 26. En ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten wij nu eerst bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. En wij willen in onze dankzegging denken aan Albert en Mirjam van Doorn. Gisteravond laat is er bij hen een zoon geboren, Bernardus Christiaan, en ze noemen hem Sem. Ze wonen op Van Ravenswaai erf 2 en Sem is het broertje van Luc. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, wat is het weldadig om hier vanmiddag in uw huis te zijn. Op deze plek, heren, waar u zich laat vinden, waar u met uw woord naar ons als gemeente toekomt en waar de ruimte is. Ruimte voor zondaren. Mensen die schuldig staan tegenover u. Heren, we komen uit de wereld. Zo roept u ons ook vandaag, nu voor de tweede keer, als gemeente samen. En heren, daar is het vaak zo kil en koud wat betreft schuld. Schuldigen die moeten boeten, die zijn vaak voor het leven getekend. Maar hier, bij de troon van uw genade, Heer Jezus, horen wij van vergeving, altijd bij u geweest. Hier zingen we het opgetogen, dat uw gunst zal bestaan tot in eeuwigheid. Hier hoeft het niet perfect te zijn. Hier is ruimte voor gebrek, voor struikelen. En Heere, wat een wonder dat u ons dan wilt ontmoeten. Ja, dat u ons juist zo ontmoet. Dat u juist het verbroken hart nabij bent. En het verbrijzeld gemoed. Dat ook iets is, Heere, wat u wilt bewerken door uw geest. Het hoort erbij, uw geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zoals uw woord het zegt. En zoals we het vanmiddag ook zullen horen. Heere, wilt u dat ook in deze dienst doen? Dat gebed wat we zo vaak in de mond nemen. Wat we tot u opzenden, Heere, laat het die woorden die u ons geleerd hebt, Heer Jezus, tot ons spreken vanmiddag. Dat het ons tot inkeer brengt. Dat het ons naar binnen laat kijken. Dat we eerlijk worden. Voor het eerst en weer opnieuw. Heer, laat zo uw Heilige Geest de rijen doorgaan. Of als we ook thuis verbonden zijn, laat uw Geest dan ook in onze huizen zijn. En open ons hart om uw stem te verstaan. Wij danken u dat uw woord zijn loop heeft. Niet alleen hier bij ons, maar over heel deze wereld. Zegent u het werk van evangelisatie, van zending. Zegent u het werk onder Israël. Zegent u het, Heere, als werkers worden uitgezonden in deze wereld. Missionair, diaconaal. Heere, geef dat we biddend om hen heen mogen staan en zo onze roeping mogen verstaan, ook ten opzichte van dat werk. En Heere, wilt u ook werkers uitzenden, wellicht ook uit ons midden? Wilt u mensen roepen om in uw wijngaard aan het werk te gaan? Heere, daarvoor bidden wij. Want hoe lang duurt het nog voordat u zult komen, Heere Jezus? En de velden zijn wit om te oogsten. Heere, wij danken u dat we opnieuw mogen danken, u de eer mogen brengen voor de geboorte van een kind, een zoon, bij Albert en Mirjam van Doorn. Heere, vanmorgen mochten we al samen met twee echtparen u de dank brengen en nu doen we dat opnieuw. We danken u, Heere, dat u Sem geboren deed worden en dat het nog even spannend was na de geboorte in verband met ademhalingsproblemen. Heere, mag het nu goed gaan. U was erbij, u gaf, u geeft nieuw leven. Heere, wat een wonder is dat. Wij willen u bidden of u Albert en Mirjam nabij wil zijn. Nu ze opnieuw uit uw hand een kind ontvingen en dat is aan hun zorg toevertrouwd. Zegent u hen. En geef dat ze samen ook met Luc uw zegen mogen ervaren. Ook in deze tijd. Geef hen vreugde en blijdschap in het hart. Heere, we bidden u of u wil zijn met anderen die nieuw leven verwachten. Heere, maakt u alles goed. We leggen het in uw hand. Het is niet vanzelfsprekend immers. U kent ook hen die ooit bij het graf hebben moeten staan van een kind. Heere, u weet het verdriet. U weet het verdriet als we miskramen of een miskraam hebben gehad. Heere, wilt u troosten? Kom ons steeds opnieuw tegemoet. Wij bidden u, Heere, of u wil zijn met hen die zorgen kennen om hun gezondheid. Die zorgen kennen van maatschappelijke aard. Zo wellicht ook financiële zorgen kennen. Heere, we dragen het aan u op. En wilt u geven dat er uitkomst komt? Heere, wij bidden u of u ook met hen wil zijn die onderzoeken ondergaan, behandelingen ondergaan. Heere, wees u nabij en zegent u medicijnen en behandelingen die worden ingezet. Wij dragen de ouderen aan u op die niet meer naar de kerk kunnen komen. Heere, wilt u ook dat gedeelte van de gemeente dat misschien wel makkelijk uit ons oog kan raken, wilt u dat deel van de gemeente ook nabij zijn? En geef dat we ons verbonden weten. Toch, niet alleen met de diensten op zondag, maar ook met de gemeente, de Pnio-kerk. Heere, we bidden u of u uw zegen wil geven over bezoekwerk dat wordt gebracht door ouderlingen, diakenen, predikanten of ook door anderen vanuit de gemeente als we met elkaar mee mogen leven, als we aan elkaar mogen denken. Heere, wilt u ons ook oog geven en oor voor elkaar? Heere, wilt u ons een gezegende dienst geven? Weest u met kinderen als ze naar de parel gaan, de leiding van de parel, de oppas en de kinderen daar. Heere, zegen ons zo allen. En hoor naar ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hoe was het afgelopen week op school? Hebben jullie een fijne start gemaakt? Nou, als je daar nou eens op terugkijkt, je bent nou een weekje verder. Misschien zegt er wel iemand van ja, het was eigenlijk weer fijn om naar school te gaan. Ik had er misschien niet meteen zin in toen de vakantie aan het einde was gekomen. Maar toen ik er eenmaal weer was, was het fijn. En het was in de klas ook weer fijn. Misschien wel een nieuwe meester, een nieuwe juf. Moet je misschien een beetje aan wennen nog, maar toch wel fijn. Of misschien ook dat je zegt, nou, is van de week niet zo heel goed gegaan. Het was niet erg leuk in de klas. Er gebeurden misschien wel dingen. Toen je maandag op school kwam, denk ik dat ergens op een tafel je naam stond of op je stoel. Die had de meester, de juf erop geplakt. Je werd verwacht. En daar mocht je natuurlijk gaan zitten. Dat werd jouw plekje voor nu in ieder geval voorlopig. Ik weet nog dat bij mij vroeger dat anders ging. Dat was allemaal niet zo heel erg geregeld. En als dan maandag na de zomervakantie de scholen open gingen, dan zorgde je altijd dat je vroeg op school was en dat je zo snel mogelijk naar binnen ging als de deur open ging. En zo snel mogelijk je jas aan de kapstok en dan zo snel mogelijk lokaal in, allemaal tegelijk als het even kon. Dat kon natuurlijk niet. Want dan moest je een plekje vinden. En ja, dat was degene die het eerst binnen was, die had de keus. Dus je moest vooraan staan. Dat was natuurlijk dringen en dringen. En ik weet nog dat het wel eens gebeurd is dat er op zo'n eerste dag daardoor ruzie was. Niet leuk. Ruzie is niet leuk. Wat gebeurt er als je ruzie maakt, jongens en meisjes? Ja, dan zeg je soms lelijke dingen. Zelfs wel tegen je vriendje of vriendinnetje. Zeg je lelijke dingen. Of hij of zij tegen jou. Stel je voor dat dat nou van de week was gebeurd. Ik hoop dat het niet gebeurd is, dat het beter is gegaan. Maar stel je voor. En je vriendje en vriendinnetje, die heeft iets heel lelijks tegen je gezegd. Maar dan, een tijdje later, misschien wel de volgende dag of later op de dag in de pauze, komt hij naar je toe. En dan zegt ze, joh, sorry dat ik dat gezegd heb. En hij zegt, joh, ik zei iets lelijks, maar het was eigenlijk niet de bedoeling. Zullen we weer vrienden zijn? Wat doe jij dan eigenlijk? Zeg je dan van, nou ja, wacht eens even, hallo. De eerste schooldag en dan zulke lelijke dingen. Dat vergeet ik niet zomaar. En dan denk je misschien wel van, ja, nou, ik ben over een tijdje jarig, maar als ik mijn feestje ga houden, hem, haar, nodig ik nou toch niet meer uit. Of zeg je dan, nou, oké, het is weer goed. Ik vergeef het je. Het gaat in de preek over vergeving. Vergeving vragen en ook vergeving geven. Dat vinden wij vaak heel moeilijk. En er staat in de Bijbel een verhaal van de Heer Jezus wat daarover gaat. Over iemand die ook vergeving krijgt van de koning. Zijn schuld wordt weggestreept, weggeveegd, die is er niet meer. Maar hij vindt het heel lastig om iemand anders zijn schuld ook te vergeven. Nou, daar gaan we over lezen. Wij lezen Matteüs 18, vers 21 tot en met 35 en daarna Psalm 32. Matteüs 18, en jongens en meisjes, luister maar goed dat verhaal van de Heer Jezus. Ik denk dat jullie dat goed kunnen volgen als ik dat voorlees uit de Bijbel. Het is een bijzonder verhaal. Matteüs 18, vanaf vers 21 en daarna lezen wij Psalm 32. En we zingen de berijming daarvan aansluitend, Psalm 32, vers 1 en 3. Matteüs 18. Toen kwam Petrus naar hem, de Heer Jezus, toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? En Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij. En ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. En hij liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. En hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal me wat u schuldig bent. En zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben. En toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden ze erg bedroefd. En ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. En toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. En dan lezen we Psalm 32. Psalm 32. In de gelijkenis van de Heer Jezus gaat het eigenlijk over ons hart. Of dat nou met ontferming bewogen is of ook niet. En in Psalm 32 krijgen we een kijkje in Davids hart. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei: ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muil die dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom, dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheug u rechtvaardige, zing vrolijk, alle oprechten van hart. Psalm 130, vers 2 en vers 4. Dat mag ons antwoord, ons amen zijn op de verkondiging van het woord. Zoals we dat hebben gelezen en zoals de Heer Jezus ons dat ook geleerd heeft in het Onze Vader. En we willen daarnaar luisteren ook aan de hand van de uitleg zoals de catechismus die geeft. Zondag 51, wat is de vijfde bede? En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Dat wil zeggen, wil ons, arme zondaren, al onze misdrijven en de verdorvenheid die nog altijd in ons is, om het bloed van Christus niet toerekenen, gelijk ook wij zelf het als een getuigenis van uw genade in ons gevoelen, dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven. Thema voor de preek is schuld en vergeving. Drietal gedachten. We letten eerst op onze schuld. Ten tweede op Gods vergeving. En ten derde op onze vergeving. Onze schuld, Gods vergeving en onze vergeving. Wie is schuldig? Wie is de verantwoordelijke hiervoor? Wie moet het betalen? Wie draait er voorop? Meent in de wereld om ons heen worden nogal eens dat soort vragen gesteld. U zult ze vast herkennen. Van de week nog hoorde ik hem. Toen het ging over die schrijnende situatie daar bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Steeds meer asielzoekers moeten daar buiten de nacht doorbrengen. En er zijn opstootjes, er is onrust. En mensen krijgen niet de meest basale zorg die ze nodig hebben en waar ze ook op zouden mogen rekenen. Personeel is overwerkt. Die kunnen het niet meer aan. En de vraag werd gesteld door een journalist aan een deskundige. Wie is hier nou eigenlijk voor verantwoordelijk? Wie moet de schuld op zich nemen? Is dat de staatssecretaris? Nou, die moet zich verantwoorden voor de Tweede Kamer. Maar hij geeft ook duidelijk aan, er zijn een heel aantal gemeentes die zich niet houden aan de afspraken voor de opvang van vluchtelingen en van statushouders. Dus hij wijst naar de gemeente. Die moeten beter meewerken. En anderen wijzen nog weer een andere kant op. We moeten de grenzen dicht doen. De instroom is te groot, dit kan ons land niet aan. En zo wordt gezocht naar de schuld. Er wordt wel gezegd, wij leven in een schuldcultuur. Als er iets misgaat hier of daar, als het niet loopt zoals het moet, dan wordt onmiddellijk gevraagd, wie is hiervoor verantwoordelijk? En die moet het zo snel mogelijk oplossen. En als dat niet meer mogelijk is, ja, dan moet hij hangen. Dan moet hij aftreden, dan moet iemand voor de rechter komen. Gebeurt in bedrijf, in de politiek. Maar evengoed in het klein, bijvoorbeeld op een school. Als een kind een slecht cijfer heeft gehaald. En de ouders staan op de stoep en die zeggen tegen de meester, de juf. Hoe komt het dat mijn kind een slecht cijfer heeft gehaald? Heeft hij wel voldoende onderwijs van u gekregen? Het gaat ook de kerk niet voorbij, gemeente, want als er iets misgaat, dan doen wij het ook, denk ik. Heel gemakkelijk althans. Wie is de schuldige? En dan hoop ik maar dat het niet zo gaat zoals elders vaak, dat zo iemand dan meteen ook geen goed meer kan doen. We leven niet alleen in een schuldcultuur, maar ook in een genadeloze cultuur. Schuld, daar zijn we goed in. Om dat bij een ander te zoeken en te willen zien. En dan ook nog eens zonder genade. Alles moet vereffend, verrekend. En iets als barmhartigheid, geduld, zachtmoedigheid, dat verdwijnt al snel en je wordt afgerekend. Maar gemeente, daardoor is er ook nog een andere kant. Schuld zonder genade. Als dat het is wat in ons leeft, waar de wereld vol van is, onze maatschappij vol van is, wie neemt er dan nog de schuld op zich? Kijk, je kunt schuldig zijn natuurlijk. Een rechter die kan dat op een gegeven moment ook uitspreken. Wil nog niet zeggen dat je je ook schuldig voelt. Hoeveel criminelen zijn er niet die voor een rechtbank er alles aan doen om hun schuld maar zo klein mogelijk te maken? Het viel allemaal wel mee. Of misschien ook gewoon van zich af te schuiven. Ze zitten helemaal mis. Het is helemaal niet waar. Ik heb het helemaal niet gedaan. Ook al zijn er een heleboel bewijzen tegen zo iemand. Dat is omdat iemand zich niet schuldig voelt. Wil voelen misschien. Maar in het Onze Vader leert de Heer Jezus ons bidden om schuldvergeving. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeef ons onze schulden zoals, of misschien moet je wel zeggen, opdat, komen we zo nog op. Opdat ook wij vergeven degene die ons iets schuldig zijn. Dat zijn schuldenaren, hè? Die zijn aan jou iets schuldig. Die staan bij jou in het krijt. Maar gemeente, als we dat bidden, Vader die in de hemelen zijt, mijn Vader, onze Vader, vergeef ons onze schuld. Dat is natuurlijk de vraag. Maar voelt u dat ook? Weet je je dan ook schuldig? Of lijken we misschien wel inderdaad op zo'n verdachte voor de rechtbank die er alles aan doet om het maar van zich af te houden? Misschien weet hij het wel dat hij schuldig is ergens diep van binnen, maar hij wil het in ieder geval niet zijn. Hij neemt het niet op zich. En misschien vinden we wel helemaal niet dat we schuldig zijn. Maar weet u wie dat ook had? David. U kent de geschiedenis wel. David die had zijn ogen laten vallen op zijn naakte buurvrouw Batseba. Vanaf het dak van zijn paleis had hij zitten gluren. En hij zag hoe ze een bad aan het nemen was. En het vuur van de begeerte was in zijn hart ontbrand. Misschien wel begonnen klein, maar hoe dat gaat, hè, met begeerte. Dat is alsof je een klein lucifertje bij het gordijn houdt. Dat begint maar zo klein, maar voor je het weet staat het in het hele huis in lichter laaien. Zo was bij David ook gegaan. Het kleine vlammetje van zijn begeerte was bij het zien van Batseba in één keer tot een verwoestend vuur geworden. En hij had de nacht met Batseba doorgebracht en die bleek zwanger te zijn geworden. En David die had vervolgens het plan bedacht dat hij het zou laten lijken alsof dat kind van Uria was. De man van Batseba. Maar Uria, die uit het leger was teruggekeerd, die was tijdens zijn verlof als soldaat trouw gebleven aan zijn taak. Hij was niet naar Batseba toegegaan, maar bij zijn manschappen gebleven. Het was oorlog immers. Het moest gewaakt en gevochten worden. En het vuur van de zonde had zich doorgevreten. En David had uiteindelijk Uria in de voorste gelederen van het leger laten opstellen. Het was zijn bevel geweest. En zo was hij er zeker van dat Uria zou sneuvelen in de strijd. En zo was het gebeurd. En daarna had David de weduwe Batseba na haar periode van rouw tot vrouw genomen. En dan lijkt er geen vuiltje aan de lucht. David gaat door met zijn koningschap. Alles zou heel gewoon lijken te zijn, waren het niet. Dat aan het einde van die geschiedenis, en u kunt hem lezen in 2 Samuel 11, dat ene zinnetje staat. Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de Heer. En dan komt de profeet Nathan op bezoek. En pas als die aan David dat verhaal, die gelijkenis heeft verteld, over een arm iemand die maar één lammetje heeft met zijn gezin. Maar dan is er een rijke herenboer die een heleboel lammeren en schapen heeft. Die krijgt bezoek En wat doet die rijke man? Die pakt van die arme dat ene lammetje af om aan zijn gasten voor te zetten als maaltijd. Dan ontbrandt David in woede bij het horen van dat verhaal. Wie dat doet, zegt hij, is een kind des doods. En er moet vergelding komen, vergoeding, tot 4 maal toe. Maar dan pringt de vinger van Nathan naar David. U bent die man. En dan pas, gemeente, dan pas komt het bij David binnen, waar hij al een tijd mee gelopen heeft. We hebben het gelezen in Psalm 32. Die psalm die is gedicht naar aanleiding waarschijnlijk van dat hele gebeuren. Waar hij al een tijd lang over gezwegen heeft. Natuurlijk, hij wilde het niet weten. Voor anderen mochten het niet weten. Hij wist het wel, maar hij verborg het, zand erover. Dan pas komt hij ervoor uit. Beseft hij het echt, dat hij schuldig staat tegenover Uria, die niet meer leeft, tegenover Batseba, wie leven die helemaal heeft geruïneerd, en ook nog wat anders, ook tegenover de Heer. Gemeente, voelen wij ons schuldig? Vaak niet, toch? Soms krijg je van die vragen en ze mogen gesteld worden, laat dat duidelijk zijn. Maar dan word je gevraagd door jongeren, bijvoorbeeld dominee. Maakt het nou wat uit of je voor je huwelijk al met elkaar naar bed gaat? Als je nou al 3 jaar verkering hebt, als je nou zeker weet dat het niet meer uitgaat, moet je dan echt wachten met seksuele gemeenschap tot de dag van je huwelijk? Waar staat dat eigenlijk in de Bijbel? Nou, dat zijn terechte vragen. Maar ja, als je dan in de Bijbel gaat lezen hoe de Heere God het huwelijk en daarbij ook geslachtsgemeenschap heeft ingesteld, hoe dat een eigen plek heeft gekregen, hoe hij dat bedoelt en hoe hij dat wil, de weg die hij wijst, dat is de goede weg. Hoe hij wil dat je zeg maar eerst met je hoofd een ander leert liefhebben, omdat dat echte liefde is. Dat hij wil dat je eerst je liefde vastlegt, officieel, in een verbond met een handtekening eronder. Van trouw, een verbond van trouw. Zodat als er kinderen komen, ze kunnen opgroeien binnen die veilige plek. Met een vader en een moeder. Omdat je dat als kind allebei zo nodig hebt. Dus ja, als je dat dan leest, dan zou je dus schuldig moeten voelen als je voor het huwelijk naar bed gaat met elkaar. Dat voelt misschien niet zo. Want ja, maakt het uit. Ja, en iedereen doet het misschien wel in je omgeving. En net als David. Doe maar, misschien niet goed, maar ja, doe maar. Maar als God dan zijn profetische woord tot je spreekt, de Bijbel, wordt het dan anders? Zeg je dan, ik zag het eerst niet, maar het is wel zo, ik sta schuldig tegenover hem. Of een ander voorbeeld, want ze moeten natuurlijk niet allemaal over het 7e gebod gaan. Dominee, is het nou echt zo erg als je dat ik met mijn broer, mijn zus, ruzie heb? Het is al heel lang, eigenlijk van jongs af aan, en we zijn nou inmiddels een stuk ouder met z'n allen, maar het is nooit meer goed gekomen. Er zijn dingen gebeurd. En ja, dat zit niet goed. Maar goed, we doen het maar zo dat we elkaar gewoon helemaal niet meer zien. We laten het maar. Het is toch zoals het gaat. En eigenlijk voel je er niet meer schuldig over. En misschien dat u wel eens erover heeft met een ander. Dat je roddelt. Kan ook. Kwaad spreekt. Is het nou zo erg? Is toch ook gewoon niet zomaar wat er gebeurd is. Maar ja, gemeente, dan gaat het profetisch woord open. En wat staat er? Wat zegt Jezus? Heb je vijanden lief? Kijk, dat is niet dat je met iedereen vriend moet zijn, maar Maar wel dat degene die, ook degene die jou niet zo liggen, dat je die respecteert, in hun waarde laat. Ze lief hebt zelfs. Is dan niet eerlijk om te zeggen, ik voel het niet, maar het is niet goed. Ik sta schuldig. Gemeente, aan het gebed, vergeef ons onze schulden, gaat schuldbelijdenis vooraf. Maar weet u, het is het werk van de Heilige Geest in het hart van mensen, dat je je zonde en je schuld, dat je daar ook van wordt overtuigd. Dat je daarmee in gaat stemmen. Zo staat dat in Johannes 16. De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En hoe gaat dat dan? Hoe wordt je verstand daar nou ontvankelijk voor? Hoe gaat je hart daar nou gevoelig voor worden? Nou, dan moet er dus een Nathan tot je spreken. Begrijpt u? Iemand die het profetisch woord verkondigt, openlegt. Zo werkt de Geest, toch? Met het woord in de hand. Gods woord dat tot je spreekt. De betekenis die dat heeft. Dat het ook betekenis voor je krijgt. Dat het gezag voor je krijgt. En dat het dan bij je binnenkomt. Zoals bij David ook. Maar hopelijk herkent u dat. Of zijn we daarin afgestompt? Niet ons eigen gevoel is bepalend of we ons schuldig zouden moeten voelen. Dat is niet de maatstaf. Vaak wel hoe het gaat bij ons. Het voelt goed, dus het is ook goed. Het voelt niet verkeerd, dus zal het wel kunnen. Maar wat we hebben uitgeschakeld in dat hele verhaal is het woord van God. Wat zeggen de profeten? De apostelen, die beginnen vaak hun preek met, zo zegt de Heer. Die spreken niet namens zichzelf, die spreken namens God. Dat doet de Bijbel, gemeente, dat is Gods woord. Het profetisch woord van God, zo spreekt de Heer. En laten we ons er dan ook maar niet voor schamen, als je zegt, de Bijbel zegt dat het zo zit. En dat wil ik dan ook volgen. Dat dit goed is en dat niet. Laten we ons er niet voor schamen om dat te zeggen en er ook naar te leven. En nee, dat is geen slaafs volgen van God of zo. Dat is hem dienen. Dat is gelovig je weggaan. In de wetenschap dat de wegen die God je wijst, dat die goed zijn. En dat als we die wegen niet gaan, dat we niet alleen onszelf in gevaar brengen, of een ander in gevaar brengen, maar dat ook God tekort wordt gedaan. Dat je schuldig staat tegenover hem. Schuldig. Want er mist iets. Je schiet tekort. Met de schuld, dat is wat je tekort komt. Wat er niet is en dat er wel moeten zijn. Maar je had het niet, je hebt het niet. Tekort. En schuld is ook dit. Op de pof leven. Oftewel, je hebt het wel, maar het is eigenlijk van een ander. Maar je gebruikt het voor jezelf. Als een bedrijf een lening aangaat bij de bank, dan zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk op de pof. En natuurlijk is het dan zo dat het de bedoeling is dat het bedrijf dat zo investeert, dat dat uiteindelijk winst oplevert en daar kan zo'n lening dan mee worden afbetaald. Zo is dat hoe dat werkt. Maar gemeente, als je nou je eigen wegen gaat, dan leef je eigenlijk bij God op de pof. De dagen die u krijgt, die ik krijg. En je geniet er misschien van. Heerlijk. Als je gezond mag zijn, als je het goed hebt. Maar die dagen krijgt u niet zomaar. Die zijn bedoeld om in Gods wegen te gaan. Om volmaakt voor zijn aangezicht te leven. En doet u dat, doe ik dat? Nee, toch? Wie van ons kan zeggen, ja, dat doe ik helemaal, elke dag weer opnieuw? Niemand, toch? Zou je dan niet aan het eind van elke dag moeten bidden? Vader, vergeef mij mijn schuld. mijn tekort. De Heere vraagt van u en mij dat wij erkennen dat we in onszelf onrechtvaardig zijn. Dat in ons de zonde nog altijd woont. We zijn nog altijd gericht op onszelf. Bent u het ermee eens? Zingt u David na? We hebben het net gezongen. Heeft dat wat gedaan van binnen? Denk je dan ergens aan? Misschien een moment of... Zeg je van, ja, daar stem ik mee in. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. Ja, en gij naamt die gunstig weg. Kom ik bij het tweede. Gods vergeving. Kijk, gemeente, in antwoord 126 daar staat: wil ons, arme zondaar. Ik, arme zondaar. U vindt het misschien wat overdreven dat het er zo staat, arme zondaren. Hoort u daarin hoe die opstellers van de catechismus dat zelf beleven? Zij zeggen het David na in Psalm 32. Ik bekende mijn zonde. Maar u nam ze gunstig weg. Ik wil er iets korter bij stilstaan, bij die vergeving van de Heere, omdat het in andere zondagsafdelingen al ruim aan de orde is geweest. Maar het kan niet helemaal gemist worden natuurlijk vanmiddag. Want wij schuiven de schuld maar al te gemakkelijk en al te graag aan de kant. Wij nemen het liefste voor geen verantwoordelijkheid. We voelen het zo niet. Het is toch allemaal van jezelf, ja toch? Je hele leven, alles is van jou toch? Maar gemeente, er is één iemand. Die ziet het wel. Bij u en bij mij. En die heeft het wel op zich genomen. De Heer Jezus. Het antwoord zegt: wil ons, arme zondaren, al onze misdrijven en de verdorvenheid die nog altijd in ons is, om het bloed van Christus niet toerekenen. Om het bloed van Christus. Weet je, God delgt onze schuld uit. Hij ziet het elke dag weer opnieuw. Alles wat je tekort bent gekomen die dag. In het dienen, het eren van hem, in het leven voor zijn aangezicht, in het volgen van zijn geboden. In het gehoorzamen van zijn wet. Maar hij neemt het op zich. Waar wij vaak niet eens de verantwoordelijkheid nemen, omdat we het niet eens beseffen. Omdat we nog geest tekort hebben om het te zien. Daar trekt hij het zich aan. Daar neemt hij het van je over. Hij heeft dus een bloed zijn leven voor gegeven. Gemeente, God doet er geen zand over. Die zegt niet aan het eind van je leven van, nou ja, het was niet veel soeps, maar zo af en toe nog wel wat positiefs. Doe maar. Nee, zo gaat het niet. Hij is rechtvaardig. Hij doet er geen zand over. Hij doet er wel bloed over. Hij bedekt onze schuld met zijn volbrachte werk. En dat volbrachte werk, dat heeft hem aan het kruis gebracht. Zo ver moest hij gaan, in volkomen gehoorzaamheid aan zijn vader, om onze schuld en zonde weg te doen. En daarom, als de Heer Jezus het zijn discipelen en zijn kerk leert, als je bidt, bid dan dit maar. En ook dit vijfde. Vergeef ons onze schulden. Dan heeft dat dus zin. Want er is vergeving. God kan het. God wil het vergeven. De Heer Jezus die heeft het zijn discipelen geleerd tijdens zijn onderwijs. En toen wist hij zelf al dat hem dat zijn leven ging kosten. Maar hij leerde het ze. Zodat die discipelen straks, als hij gestorven zou zijn, en hij zou zijn opgestaan en naar de hemel gegaan, en ze zouden als apostelen de wereld in worden gezonden, dat zijn discipelen, de apostelen, dat zijn kerk het zou bidden. Hier moet je het van hebben. Van mijn vergeving. Ik heb het serieus genomen. Uw, jouw schuld. Die schuld is bij mij bijgeschreven. Om de rekening van mijn leven. En jou wordt die kwijtgescholden. Niet meer toegerekend. Kijk, dan worden arme zondaren rijk in Christus. Zo hangen die twee samen. Schuldbelijdenis en de belijdenis van de naam van de Heer Jezus Christus. En gemeente, wanneer wij nou vaak, zoals dat in ons leven dan gaat, vaak alleen het allerergste als zonde en schuld en fout benoemen. Ja, daar hebben we wel een besef van. Als er echt iets helemaal misgaat, dan zeg je, nou, dat is echt niet best, zeg. En vaak zeg je het over de anderen. Nou, daar hebben we Christus voor nodig, zeker. Maar zodra je door de geest gaat zien, gaat ontdekken aan de hand van Gods woord, het profetisch woord, hoeveel je tekortschiet in het dienen van hem, dan wordt Christus steeds belangrijker voor je. Kijk, als iemand je 10 euro kwijtscheldt, dan zeg je, oh wat fijn, nou bedankt. Maar als iemand je 1 miljoen kwijtscheldt, ja, dan weet je, heb je geen woorden misschien wel. Dat is bijzonder. 1 miljoen. Zoveel schuld kwijtgescholden. Zomaar weggestreept. Gemeente, des te meer we gaan zien hoe het zit met uw en mijn schuld en zonde, des te belangrijker de Heer Jezus wordt. Als hij het kwijtscheldt. Dat is nou geestelijke groei. Dat je steeds meer bij jezelf ontdekt wie je bent zonder hem. En dat je steeds meer aan hem ontdekt wie hij is voor jou. Hij financiert je eeuwig tekort. Voor wie doet hij dat? Is dat ook voor u? Voor jou? Nou, in Johannes 2 staat het zo. Laten we het profetisch woord er maar bij pakken, bij zo'n vraag. Hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. En dat schrijft Johannes nadat hij vlak daarvoor heeft geschreven. En als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, val mee, dan misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, dubbele punt, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Nou, daar hebt u de weg. Schuldbelijdenis. Erkenning van je zonde, van je schuld. Het ermee eens zijn, het ermee eens worden. Ja, Heere God, u hebt gelijk. U laat het me zien. Aan de hand van uw woord, de waarheid van zijn woord. Dat die in je is en in je komt. En dan ook, maar zijn bloed reinigt van alle zonden. En dan kom ik tenslotte bij derde, onze vergeving. Want nou bidden we er in het Onze Vader nog wat achteraan. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En de catechismus legt het zo uit, gelijk ook wij zelf het als een getuigenis van uw genade in ons gevoelen, dat wij het vaste voornemen hebben onze naasten van harte te vergeven. Heeft u wel eens iemand vergeven? Of is er iemand in uw omgeving die u iets heeft aangedaan? Waardoor je sterk benadeeld bent of gekwetst bent. En je hebt wel eens gedacht, ik zou hem eigenlijk moeten vergeven. Het is niet gezegd dat we het kunnen en dat we het doen. Vergeven is moeilijk. Dominee Overduin die heeft ooit geschreven, wij werpen de schuld van onze naaste Niet zo gauw in de diepte van de zee. Liever in een ondiepe sloot. Want dan kunnen we ze er later weer als oude koeien uithalen. Zo gaat het toch vaak? Wanneer iemand je iets heeft aangedaan. En dan kun je aan allerlei dingen denken. Dan kun je misschien wel denken aan ouders die een opvoeding hebben gegeven. Een vorming die niet alleen maar positief was. Of dan kun je denken aan een echtgenoot die je niet trouw is gebleven. Aan kinderen die je in de steek hebben gelaten. Een kennis die achter je rug om heeft gepraat, heeft geroddeld. Een broer, een zus, een zwager, een schoonzus die hier of daar dingen heeft gezegd of gedaan die niet zuiver zijn. Ach, zoveel dingen. Wat doen we ermee? In het Onze Vader staat het zo scherp. Het een zit aan het ander vast. De Heere vergeeft ons en daarom moeten wij dat ook doen met onze naasten. Wanneer Gods liefde nu zo groot is, dat ook degene die ons iets heeft aangedaan bij hem mag aankloppen om genade. En wanneer Gods liefde nu zo groot is dat hij ook jouw zonde en schuld wil vergeven. En als je jezelf een beetje hebt leren kennen door het werk van de geest, dan weet je hoe groot die rekening is die vereffend moet worden. Wanneer de Heere u nou zoveel vergeeft en zijn genade zo groot is dat hij zijn zoon gegeven heeft, alles ervoor over heeft gehad. Zouden wij dat dan ook niet moeten doen? Ja, als iemand dat helemaal niet kan. Nooit kan. Helemaal niet wil. Ken je dan eigenlijk Gods vergeving wel? God die ons vergeeft. En wij die onze schuldenaren vergeven. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Zoals dat ook zo mooi duidelijk wordt in die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt in Matteüs 18. Die slaaf die een grote schuld had bij de koning. Als je het een beetje omrekent, dan is het in de miljoenen misschien wel 13 miljoen euro. En die slaaf die kan het niet betalen natuurlijk. En daarom valt hij voor zijn knieën voor de koning. En die vraagt hem of hij het alstublieft geduld wil hebben. Hij zal er alles aan doen om het geld terug te betalen. Maar ja, die koning, wat zal die doen? De koning die was al genegen om hem te verkopen. Samen met zijn gezin en het schamelen wat hij nog heeft. Heeft hij nog een beetje opbrengst. Maar als de koning hem ziet liggen, dan staat er dat hij met barmhartigheid wordt bewogen, met ontferming wordt bewogen. Dat is het hart van de koning. En dan bedenkt hij zich, weet je wat? Zegt hij tegen zijn slaaf, ik scheld je alles kwijt. Je hoeft helemaal niets meer te betalen. Maar dan komt diezelfde slaaf op straat een medeslaaf tegen. En die is hem 20 euro verschuldigd. Wat penningen. Maar ja, die slaaf kan hem niet betalen, die heeft het niet. Waarop slaaf nummer 1 hem in de gevangenis laat gooien, zonder mededogen. Maar zodra de koning het hoort, roept hij zijn slaaf weer bij zich. 13 miljoen euro hoefde jij niet terug te betalen. En nou laat jij iemand de gevangenis ingaan, omdat hij jou maar 20 euro schuldig is? Hoe zit het met je hart? Dat is waar het over gaat in deze gelijkenis. Had je dan geen medelijden met hem? Terwijl ik dat wel met jou had. Jij verdient het om in de gevangenis te zitten en je mag er pas uit. Als je alles hebt betaald, gemeente, dat is de verhouding waarin het staat. God scheldt ons zoveel kwijt. 13 miljoen, ontelbaar veel. En wij zijn elkaar soms 20, soms 10 schuldig. En wat hebben we het dan vaak moeilijk ermee? met die 20 en die 10. En we hebben het helemaal niet zoveel moeilijk met die 13 miljoen. En wat halen we ze, die 20 en die 10, dan makkelijk uit de sloot als oude koeien? Kijk, en nou soms goed te begrijpen dat er iemand maar niet toe kan komen om te vergeven, dat kind dat door vader misbruikt werd. Kun je dan vergeven? Die vader, wiens zoon door een dronken automobilist werd doodgereden. Die Joodse vrouw, die te horen kreeg dat heel de familie, alle zussen, broers, ouders, ooms, tantes, neefjes, nichtjes, in de gaskamers werden vermoord. Is er vergeving mogelijk? Ja, dat valt maar te bezien. Het is heel wijs dat pastorale wijsheid, dat de catechismus het dan ook heeft over dat wij het vaste voornemen hebben om onze naaste van harte te vergeven. Je neemt het je voor, daar zit een bepaald voorbehoud in, dat hoort u wel. Het zou moeten, je weet ook dat het moet, je wil het ook omdat God je ertoe dringt, maar het lukt niet altijd. En toch, gemeente, staat het er. Gelijk ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn. Zo leert Jezus het u bidden. Want we kunnen toch alleen maar leven van genade en vergeving. En als je dat nou van binnen voelt, zou je dan ook die ander niet moeten vergeven? Dan is vergeving toch het medicijn. Het medicijn tegen al die gebrokenheid. En het is van huis uit onze sterkste kant niet. Maar gemeente, als u nou op Jezus let, daar aan het kruis, als je hem daar ziet hangen en u hoort hem daar roepen, de plek waar hij gaat sterven, wat roept hij daar? Verwensingen? Vervloekingen? Voor die soldaten? Voor die schriftgeleerden? Vervloekingen voor u? Voor mij? Omdat hij om onze zonde lijdt? Nee, hij bidt. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heere vraagt van ons vergevingsgezindheid, dat wij niet van onze kant de barrière in stand houden. Dat je bereid bent die eerste stap te zetten, ook al voelt het misschien zo onrechtvaardig. En hoe vaak moet dat? 7 maal, vraagt Petrus. En dan de 8e keer niet meer? 70 maal 7 maal, zegt Jezus. Oftewel, onbeperkt, je raakt de tel kwijt. Maar dit kan alleen als Christus vergeving al meer voor je is gaan leven. Als je zijn liefde ziet voor de grootste van de zondaar, dan begrijp je ook wat David zingt in Psalm 32. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden en gij naamt die gunstig weg. En dan kun je ook meezingen met Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga dus slaan al onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies daarom wordt geheer met beving, met een diep ontzag, recht, kinderlijk, gevreesd. Amen. Gemeente, laten wij bidden en danken. Heere, wilt u dat ook doen aan ons, aan mij? We worden stil voor uw aangezicht, Heere. In diep ontzag. Met beving. Heere, u heeft ons vanmiddag willen laten zien vanuit het profetisch woord dat wij schuldige mensen zijn. U weet, Heere, dat het zelfs bij die schuld hoort dat we het vaak niet ervaren. Dat we er gemakkelijk aan voorbij leven. Maar breng ons toch door uw geest steeds opnieuw het te binnen. En dan niet alleen, Heere, in ons verstand, dat ook. Maar brengt u het ook binnen in ons hart. Want Heere, dan bent u, Heere Jezus Christus, toch die grote verlosser. Er zal verlossing komen. Want uw goedheid is zeer groot. Groter dan onze schuld. Heere Jezus, wij loven en prijzen u om het offer dat u bracht aan het kruis, om het bloed dat u gestort heeft. Doe ons daarvan leven, van die genade. En geef dat ons, onze verhouding tot u ook mag bepalen. Heere, wilt u ons hart daarbij laten opengaan? Want dat zit van nature daarvoor dicht. Dan zijn we opgesloten in onszelf. Hebben we genoeg aan onszelf. Wilt u het anders maken? Dring met uw geesten doorheen. En wilt u met uw liefde in ons wonen? En Heere, als we ons verhard hebben, als we er niet aan willen om het te erkennen voor u, wilt u daar dan doorheen breken? En als we ons verhard hebben in onze genadeloosheid voor anderen om ons heen, Heere, verander ons hart, bekeer het. Geef ons dan een vlezen hart dat naar u vraagt en waar uw liefde woont, waar uw genade woont, opdat we vanuit de overvloed van uw genade ook genade mogen bewijzen aan onze schuldenaren. En Heere, als het zo is dat we zelf ten opzichte van een ander onschuldig hebben gemaakt, geef dan dat er ruimte is in ons hart, in ons hoofd, in verhoudingen, om dat ook aan anderen te belijden. Want uw knecht David, die heeft in de psalm die we vanmiddag hebben gelezen er zo'n duidelijk voorbeeld van gegeven, van hoe het in zijn hart was toen die zweeg, wat er toen met hem gebeurde, met zijn hele lichaam gebeurde. Het kwijnde weg. Maar toen die ging spreken, met vrees en beven, ja, Heere, toen kwam er weer leven. Toen kwam er liefde. Toen kwam er vrede. Geef ons die vrede. En Heere, geef dat we als gemeente, als kerk in Nederland, ook hierin een licht voor de volken mogen zijn, voor allen om ons heen. Wij danken u voor alles wat u gegeven hebt in deze dienst. Wilt u met ons meegaan de nieuwe week in? U weet wat daarin op ons wacht. Als we naar het ziekenhuis moeten, als we afspraken hebben bij artsen, behandelaars, gaat u mee, Heere, ondersteun, sterk ons. We bidden u, Heere, of u wil zijn of met allen die ook in de komende week voor belangrijke dingen staan. Wellicht als we afscheid moeten nemen, zoals Matthijs Roffel. Heere, gaat u mee. Geef dat we het in vertrouwen mogen en kunnen doen. Wilt u zo uw zegen aan ons allen geven, aan jong en oud. Vergeef wat niet goed is geweest in spreken en in luisteren. En hoor ons omwille van Jezus alleen. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven als een offer van dankbaarheid voor de Heere. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.